Scientist with a Cause is een podcast waarin je ontdekt welke bijdrage de VUB-wetenschappers leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen van de Verenigde Naties in het teken van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan ze te werk? Wat gebeurt er achter de muren van de VUB? De scientists vertellen in deze podcast één voor één over hun cause.
Het grappige is dat ik in mijn middelbaar eigenlijk niks met biologie te maken wil hebben.
Raman de Koning is doctoraatstudent aan de VUB binnen de opleiding plantengenetica.
Dus ik ben Raman de Koning, PhD-student op het labo plantengenetica. Als ik hier op de universiteit bezig ben, dan kunnen we terugvinden op de klimmuren binnen en buiten. En ik duik ook heel graag.
Als hij wel in het labo is, werkt hij rond kidneybonen.
Ik doe eigenlijk onderzoek op de kidney beans. Dus de gewone bonen die we allemaal kennen uit chili con carne en die dingen. En wat ik eigenlijk probeer te doen, is die nutritionele kwaliteit daarvan verhogen. Dus daar ben ik eigenlijk soms mini-operaties aan het doen op boontjes.
Ik maak deze aflevering niet alleen. De hele reeks maakte ik samen met Bert.
We are at the Botanic Garden in Meissen. Can we also call this some sort of office for you guys?
Die de Engelstalige gesprekken voor zijn rekening nam.
En om de 10e aflevering in de verf te zetten, maakten we deze samen. We spraken niet enkel met Raman de Koning, maar ook met Piet van der Meer.
Mijn naam is Piet van der Meer. Ik ben Nederlander. Ik ben afkomstig uit Rotterdam. En ik ben getraind in biologie en rechten. Ik heb gestudeerd in biologie en rechten met als specialisaties milieurecht en ecologie. En vanwege die combinatie ben ik in 1986 door de Nederlandse overheid gevraagd om de Nederlandse bioveiligheidsregelgeving te schrijven. Dus de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen.
En daar krijgt Raman ook mee te maken als bio-ingenieur. Hij onderzoekt namelijk de kidneyboon aan de hand van de CRISPR-Cas9-techniek.
Waarbij dat je eigenlijk heel gericht een eigenschap van die plant kunt veranderen.
Maar we gaan een beetje snel.
Ja, in deze aflevering focussen we op manieren om voedselzekerheid te creëren. En daaronder valt genetische modificatie.
Daarover heb ik het met Frederik Leroy.
Ja, ik ben dus Frederik Leroy en ik ben actief van onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie aan de faculteit Wetenschappen Bio-Ingenieurswetenschappen.
Daar doet hij onderzoek naar fermentatieprocessen van allerlei levensmiddelen.
Wel, als je voeding maakt, kun je soms micro-organismen, bacteriën gebruiken. Er zijn ook wel schimmels en zo, maar het gaat voornamelijk over bacteriën bij ons, die de voeding gaan veranderen in het eindproduct, zoals je hebt bij yoghurt. Dat is misschien het meest gekende voorbeeld voor mensen die niet zo heel erg veel van microbiële technologie weten. Yoghurt maak je door melk te gaan fermenteren tot een yoghurt. En bacteriën maken daar zuren in. Dan gaan die melk uiteindelijk tot yoghurt laten worden. Nu, een salami bijvoorbeeld is de vleesversie van wat er met die yoghurt gebeurt. Als je vlees plaatst onder bepaalde condities, dus je plaatst het in een omhulsel, bij bepaalde temperatuur enzovoort, dan wordt het na microbiële transformatie wordt dat dan een salami. En zelfs chocolade passeert via een fermentatiestap, koffie en dergelijke. Dat zijn allemaal dagelijkse producten waar we veel te danken hebben aan micro-organismen.
Die bacterie, is dat jullie maken of wordt dat gehaald uit een ander goed?
Die komen van nature voor in de beginstof, in de beginmateriaal. Dus elke grondstof bevat sowieso een contaminatie van micro-organismen. En die kunnen spontaan gaan fermenteren. We werken bijvoorbeeld op zuurdesembrood ook. En zuurdesembrood is een spontane fermentatie van je beginstof. Je kunt bij de meeste broden natuurlijk gebruiken gisten die worden toegevoegd. Of ook bij salami wordt er een startercultuur aan toegevoegd. Net zoals bij de meeste zuivelproducten, de yoghurts enzovoort. Men voegt bepaalde bacteriën toe opzettelijk om het meer gecontroleerd te krijgen. Omdat spontane fermentaties soms een keer kunnen mislukken. Je krijgt soms een misfermentatie. Je kunt misschien ook bepaalde organismen hebben die je liever niet ziet. Dus dat loopt meestal wel goed als je de condities juist zet, maar soms loopt dat dan wel een keer verkeerd. Dus een startercultuur geeft je meer controle daarover. Dat zijn empirische processen. De meeste van die producten zijn empirische processen die lange tijd teruggaan. Dat gaat terug tot Neolithicum in principe, toen er landbouwgrondstoffen waren. Die moesten bewaard worden zonder frigo. Dus men had ontdekt dat als men die plaatst onder bepaalde condities, dat die zichzelf gaan stabiliseren. Nu, vleesfermentaties zijn daar interessant, want die waarschijnlijk nog voorbij het Neolithicum gaan, tot in het Paleolithicum, waarbij men waarschijnlijk een buit, en die buit was groot en men kon die niet helemaal opeten, dus vlees is ook zeer bederfbaar. Dus men had waarschijnlijk gezien als men die in strips snijdt en dan bijvoorbeeld boven rook hangt of hangt de droge hangt, dat die stabiliseren, dat die ook later nog veilig kunnen worden geconsumeerd. Dus gaandeweg heeft men gezien, zonder ook maar iets te weten van bacteriologie of van microbiologie, dat er dus spontane processen zijn die voedsel stabiel maken.
Niet enkel fermentatie, maar ook CRISPR-Cas komt voort uit de natuur.
Basically is het ontstaan omdat men heeft gezien dat mechanisme aanwezig was in bacteriën zelf. En zij gebruikten dat als verdedigingsmechanisme tegen virussen.
Ramon de Koning doet onderzoek naar CRISPR-Cas. Dat is een techniek die onder de tak gentechnologie valt.
In deze aflevering focussen we op manieren om voedselzekerheid te creëren. En daaronder valt genetische modificatie.
Genetische modificatie is een breed begrip waarbij je dus genen inbrengt van niet-gerelateerde organismen. Dat is een techniek die is ontwikkeld in de 70e jaren al en die is, laten we zeggen, vanaf 1985 wordt die ook toegepast met planten bijvoorbeeld. Belangrijk hierin is te beseffen dat dus deze nieuwe technologie die kan nieuwe dingen maken waar we weinig ervaring mee hebben. Om die reden is dus zijn genetisch gemodificeerde organismen aan regelgeving onderworpen al sinds de eind 70e jaren. Dus waar is van uitgegaan in de meeste landen waar die discussie is gevoerd? Wat is de verandering die is aangebracht? Is het een verandering die in de natuur veelvuldig gebeurt? Dan vallen die organismen niet onder de regelgeving. Ja. Zijn het veranderingen die onwaarschijnlijk zijn in de natuur om voor te komen? Dan valt het er wel onder.
Waar Piet van der Meer deze regelgeving mee schrijft, past Ramon de Koning ze toe. Als doctoraatstudent knipt hij namelijk in het DNA van de kidneyboon om deze voedzamer te maken enerzijds en resistenter te maken anderzijds. Zo is de boon beschut tegen uiteenlopende groeiomstandigheden zonder dat deze een grote invloed hebben op de slaagkans en de voedzaamheid van de boon. Hoe kom je bij de kidneyboon uit?
Enerzijds omdat het al een lopend onderzoek was binnen ons domein, dus vandaar. Maar het is eigenlijk ook wel een zeer belangrijk gewas. Voornamelijk ook omdat dat veel gegeten wordt in Oost-Afrika en Zuid-Amerika. Waar dat eigenlijk meer dan 300 miljoen mensen daarvan afhangen van hun dagelijkse wat dat ze opeten. Het is wel een zeer belangrijk gewas. En het voordeel van de kidney bean ook met het verduurzamen van de landbouw is dat het een samenwerking heeft met bacteriën. Die in de grond zitten. En die samenwerking zorgt ervoor dat er stikstof wordt opgenomen uit de lucht. En die ter beschikking wordt gesteld voor de plant. Dus je moet minder meststoffen toevoegen om die planten te kweken. Ik heb een gewas gekozen dat eigenlijk zeer moeilijk te veranderen valt. Dus, ik ben ook als enigste, voor zover ik weet, bezig met het toepassen van CRISPR-Cas binnen de boon in deze wereld. Er zijn andere gewassen, gelijk rijst of tarwe, waar dat er veel meer wetenschappers mee bezig zijn, maar ook veel meer van gekend is. En dus dat veel makkelijker toegepast kan worden. Terwijl bij de boon dat veel moeilijker is.
Wat is daar dan zo moeilijk aan?
Wat dat ik doe is van een boontje, een zaadje, probeer ik te kiemen. En dan zet ik dat boontje op een medium, dus eigenlijk een voedingsbron, met verschillende hormonen. Om eigenlijk de productie van ongedifferentieerde cellen te stimuleren. Die ongedifferentieerde cellen kunnen een beetje vergelijken met stamcellen die wij ook hebben. Die kunnen nog van alles worden. En in dit geval zijn dat cellen die terug kunnen groeien in een plant. Maar dat ziet eruit als een hoopje cellen op een petrischaaltje. En basically ga ik dan CRISPR-Cas toepassen op die cellen. Dus ik ga ervan uit dat een paar van die cellen veranderd zijn. En dan zet ik die cellen over op een selectiemedium. Dus dan worden eigenlijk de cellen die dat bevatten, worden gestimuleerd om te blijven groeien en al de rest sterft af. En als dat gebeurd is, dan zit ik met een hoopje cellen, waar dat het juiste wel is aangepast. Maar die moeten nog uitgroeien tot een plant. Dus dan moet ik dan terug op een medium zetten, weer met verschillende hormonen. Om dan bijvoorbeeld wortels te laten groeien en een scheut te laten groeien, zodat je terug de herkenbare plant krijgt, waar dan wel het DNA van veranderd is. Maar dat hele proces duurt, als alles lukt, 10 maanden, wat al heel lang is. En natuurlijk gebeuren er fouten of dingen tijdens dat proces. En dus ja, het is niet op 1, 2, 3 gebeurd.
Ja, en daar zit dan eigenlijk de moeilijkheid waar dan misschien bij andere gewassen die duur van 10 maanden veel korter is.
Ja, inderdaad.
Oké.
Ramon onderzoekt dus de kidneyboon aan de hand van de CRISPR-Cas-techniek. Maar wat houdt deze techniek in?
CRISPR is een onderdeel binnen de gentechnologie. En dat is een van de tools die je kunt gebruiken. En je kunt het eigenlijk zien als een soort van moleculaire schaar die ergens kan knippen in het DNA. En doordat je ergens knipt, kun je iets gaan veranderen daar. Dus er gebeuren een aantal wijzigingen en dat maakt dat de eigenschap van planten verandert. En deze techniek maakt het mogelijk dat je heel gericht ergens op een specifieke plaats een verandering aanbrengt. Terwijl dat als je dat gaat vergelijken met de traditionele veredeling, dus wat dat ze al 10.000 jaar doen, dus planten kruisen, zijn ze eigenlijk ook bezig met het veranderen van DNA, maar op een veel willekeurigere manier. Dus je kruist twee planten, je krijgt daar offspring van, dus kleine jonge plantjes, en je hoopt dat een van die plantjes een juiste nieuwe eigenschap heeft. Zodat je hier met deze techniek veel sneller die verandering kunt maken. En dat maakt deze techniek ook revolutionair in dat vlak. Dat klinkt allemaal super eng, om het zo maar te zeggen, maar de wijzigingen die je daar gaat aanbrengen zijn ook van natuur, die kunnen ook van nature voorkomen, alleen in veel hogere mate. Maar met CRISPR heb je gewoon één specifieke wijziging. En ik zou zelfs durven zeggen dat dit een veiligere techniek is als de normale veredeling, omdat je binnen de normale veredeling heel veel dingen gaat veranderen. En zeg 99% van de dingen die veranderen binnen een plant, wilde niet. En heb je ook niet onder controle. Dus er kan van alles gebeuren, waardoor je plots een plant krijgt die een gifstof gaat maken of zo. Terwijl dat bij CRISPR kun je eigenlijk heel gericht een wijziging aanbrengen. En omdat je dat al op voorhand zo goed hebt onderzocht en je weet wat dat er verandert, weten ook ongeveer wat dat de uitkomst is en kunnen dat ook heel goed aan gaan analyseren.
Er is geen enkele technologie in de wereld waar ze zeggen, oké, dat is de oplossing. Je hoort het ook wetenschappers weinig zeggen, dit gaat de oplossing zijn. Nee, het is geen silver bullet, dit is geen wondermiddel, maar het kan er aan bijdragen. En daarom, en ik kom weer terug bij de FAO, is ook daar een heel belangrijk motto. De toekomst van onze voedselvoorziening is niet de keuze tussen dit of een andere technologie. Het is de combinatie van de beste elementen, van allerlei technologieën. En dat varieert van organische landbouw tot en met biotechnologie. En dan, zoals ze zeggen, tailored to local needs. Zodanig dat je het dus toe kan passen voor lokale behoeften.
De toolbox die Ramon maakt, zorgt ervoor dat de lokale wetenschapper of lokale veredelaar zelf kan kiezen waar die op inzet. De ene regio heeft namelijk niet dezelfde noden als de ander.
Dus ik kan me voorstellen inderdaad dat in Oost-Afrika er andere noden zijn dan in Zuid-Amerika of in andere werelddelen. Dus je kunt ze droogteresistent maken. Bijvoorbeeld, je kunt ervoor zorgen dat ze beter bestend zijn tegen ziektes. Dus je moet minder pesticiden gebruiken. Dus het is een hele brede waaier om wat je kunt doen. En het grappige van mijn onderzoek is dat ik eigenlijk bepaalde suikers probeer uit te schakelen. Dus dat die niet meer geproduceerd worden in de boom. En die suikers kunnen wij mensen niet verteren, toch niet in onze maag. En die suikers reizen dan verder door onze digestive tract naar onze dikke darm, waar dat er wel bacteriën zijn, die suikers kunnen afbreken, maar dat produceert gas. Dus basically zorgen die componenten ervoor dat jij scheetjes moet laten van bonen. En doordat ik die suikers wil zorgen dat die niet meer geproduceerd worden, ben ik eigenlijk een scheetloze boon aan het creëren.
Zoals Piet van der Meer al liet vallen, is er veel oneenigheid over CRISPR-Cas en over gentechnologie in het algemeen.
Dat het niet veilig, niet ethisch, niet natuurlijk zou zijn. Het ethische aspect deed Van der Meer al uit de doeken, maar ook over het onveilige argument heeft hij iets te zeggen.
Maar als regelgever moet je natuurlijk altijd de vraag stellen, wat betekent dat? En ik geef vaak het voorbeeld als ik lesgeef aan rechtenstudenten, die hebben er een rijbewijs. Oké, vier mensen hier hebben een rijbewijs. En om het rijbewijs te krijgen heb je een rijexamen moeten doen, een test. Maar het kan best zijn dat eigenlijk de volgende dag nadat je het rijbewijs hebt, dat je eigenlijk al niet meer zo goed bent in het rijden. Zou je eigenlijk niet veel beter voor iedere keer als je in de auto stapt van hier naar Antwerpen te rijden, een vergunning moeten aanvragen? Mm. Dat is toch veel veiliger? Maar als regelgever moet je je altijd afvragen, wat zijn de effecten daarvan? Want dat zou dus om te beginnen zou betekenen. Niemand zou ooit meer een auto kunnen rijden. Want je kan niet iedere dag 10 miljoen Belgen een vergunning laten aanvragen om naar Antwerpen te rijden of naar Luik. Dus je moet op een gegeven moment het midden weten te vinden. Wat is nog effectief en werkzaam? En hetzelfde geldt hier ook voor. Hier zijn dus nieuwe technieken die sommige dingen kunnen doen die in de natuur wel voorkomen. En andere die heel waarschijnlijk niet voorkomen. En welke van die zou je nu onder de regelgeving laten vallen? En je moet dus afvragen, wat betekent dat? En dat betekent onder de regelgeving vallen dat er een heleboel verplichtingen komen. Je zou voor hetzelfde geld kunnen zeggen, moeten gewoon conventionele gewassen die in het veld bij boeren staan, moeten ook niet daaronder vallen. Maar die worden niet getest vooraf. Die worden gewoon door variëteitskruisingen en variëteitstesten worden die toegelaten en dan kunnen ze aan de slag. Maar dat is geen veiligheidstest. Je zou kunnen vragen, zou je niet nog veel veiliger moeten zijn? Alles wat geteeld wordt nu, conventioneel, organisch enzovoort, zou je dat niet onder dezelfde regelgeving moeten laten vallen? Het effect daarvan zou zijn dat er op een gegeven moment geen landbouw meer is. Dat is dus de hele moeilijke vraag waar regelgevers voor staan. Niet alleen wat valt onder de regelgeving en hoe ga je het regelen?
Tot slot zou het volgens de tegenpartij onnatuurlijk zijn.
Maar, zegt Ramon, CRISPR-Cas werd door wetenschappers afgekeken bij bacteriën.
En zij gebruikten dat als verdedigingsmechanisme tegen virussen. Dus zij hadden eigenlijk een hele slimme tool ontdekt, waarbij dat ze vreemd virus DNA bijvoorbeeld konden detecteren en dat konden kapotknippen, zodat je eigenlijk de bacterie beschermt tegen dat virus.
Het ontstaat vanuit de natuur, maar jullie hebben er een menselijke tool van gemaakt, als ik het goed begrijp.
Inderdaad. En het wordt niet alleen toegepast binnen de planten, het kan toegepast worden op heel veel verschillende domeinen, waaronder ook het domein van de mensen. En dus geneeskunde en al die dingen gaan daar ook mee veranderen. En je gaat in plaats van ziektes bestrijden, met behulp van medicatie, ga je heel gericht bijvoorbeeld genetische ziektes kunnen oplossen, om het zo maar te zeggen.
Ramon doet uit de doeken hoe gentechnologie, en dan meer specifiek CRISPR-Cas, zorgt voor het verduurzamen en verbeteren van voedingsbronnen. Dat geldt niet enkel voor planten, maar ook voor dieren. Zo wordt gentechnologie vandaag al ingezet om de visvangst te vergroten.
Ja, ik heb al gehoord van een gecrisperde zalm, die inderdaad veel groter wordt dan dat die van nature voorkomt. En ja, dan kom je bij een ander ethisch aspect. Moeten we dit wel doen binnen de dieren? Ik vind bij planten zitten nog altijd met iets dat eigenlijk niet echt heel bewust is. Ook al is een plant vrij complex, je kunt er nog perfect iets aan aanpassen. En als er fouten in komen, het is niet dat desastreus is voor het leven van de plant zelf. Planten hebben tot zover ik weet geen gevoelens, gelukkig. Maar dat is natuurlijk wel zo bij dieren. En ik ben eerder iemand die zou streven naar meer planten eten dan om de productie om vlees dan maar te verhogen. Wat wel een interessante is dat we, ik weet niet of je al gehoord hebt van de Petri-schaal hamburger. Het is eigenlijk een hamburger gemaakt van celletjes. En die cellen die worden eigenlijk maar gewoon geproduceerd in een bepaalde reactor. En dan komt er geen dier meer aan te pas. Dus je creëert eigenlijk gewoon een hoopje cellen die eruit ziet als een hamburger. En dat is natuurlijk wel een goed alternatief voor mensen die nog steeds vlees willen eten.
En in welke mate is het dan voedzaam of echt vervangend?
Zolang dat je ervoor zorgt dat alle nutriënten aanwezig zijn die er ook aanwezig zijn in de normale gewassen, zie ik daar geen verschil.
En die nutriënten zijn dan een van die hormonen die je toevoegt in het maakproces? Of waar komen die aan te pas?
Nee, nutriënten zijn eigenlijk gewoon bouwstenen binnen de plant die aanwezig zijn en die wij gebruiken die wij opnemen. Of jij nu een plantengewas maakt met CRISPR of via normale traditionele veredeling. Normaal gezien zou je niet zo heel grote verschillen verwachten daartussen. Binnen verschillende variëteiten zit er sowieso een beetje verschil. En dus maakt het eerder uit wat voor variëteit dat je gebruikt dan of dat gemaakt is met de ene techniek de andere.
Ja, dus eigenlijk zit dat gewoon al in die cellen.
Ja.
Maar een hoopje cellen in de plaats van een hamburger klinkt nu niet echt. Je zou mij daar niet mee overtuigen met dat als reclameblok.
Het gaat uiteindelijk ook om het uiteindelijke product, hè. En als die eruit ziet, smaakt en ruikt zoals een normale hamburger, dan heeft de consument toch hetgene wat dat hem zou willen, hè.
Begrijp ik het dan goed dat het een illusie is te denken dat gemanipuleerde goederen minder duurzaam zijn dan de 100% natuurlijke producten?
Ze zijn bijvoorbeeld in Spanje tarwe aan het maken die glutenvrij zijn. Dat is perfect voor de mensen die daar problemen mee hebben. Of in de UK is men bijvoorbeeld toast aan het maken, waarbij dat er een bepaalde component minder gemaakt wordt, zodat je eigenlijk, als je brood toast, wordt er acrylamide gevormd, een bepaald molecuul, dat kankerverwekkend is. En dat niet goed is als dat aanwezig is. En door die hoeveelheid te verminderen, creëer je eigenlijk beter, gezonder brood. En dat wordt ook gemaakt met deze techniek. Er is laatst voor het eerst een CRISPR tomaat uitgekomen in Japan, waarbij dat ze een bepaalde molecule, GABA, hebben verhoogd in die plant. Die werd normaal al gemaakt, maar nu in hogere quantities. GABA is eigenlijk een neurotransmitter, een stofje in je hersenen, die ervoor zorgt dat je kalmeert, minder stress hebt. En dus basically, door die tomaat te eten, ga je eigenlijk een chill tomaat eten. Dus je wordt er rustiger van.
En daar zijn ze nu mee bezig, die is uitgekomen?
Die kun je kopen, ja, in de winkel.
Ook bij ons
Helaas niet hier, maar wie weet, in de toekomst wel, ja.
En is het dan ook effectief met dat doel gemaakt om specifiek kalmerend te werken?
Ja, ja. En zo kan ik nog wel even door blijven gaan.
Ik ga nog eens proberen uw glazen bol te gebruiken. Voor zover u uw glazen bol heeft natuurlijk. Als het dan gaat om die voedselzekerheid, voedselvoorziening, duurzame landbouw. Hoe zal het in de komende jaren of de toekomst lopen, denkt u, met wat er nu gebeurt? Ook die CRISPR-Cas, wat er gebeurt. Natuurlijk veel gesprekken die nog aan de gang zijn. Hoe denkt u dat het zal evolueren of wat er mogelijk nog zal gebeuren?
Ik had me wat voorbereiden over de kristallen bol, ja. Ik denk in ieder geval dat voor mij ligt het de oplossing of een oplossing in wat de FAO destijds zei. Dus het is, de oplossing ligt niet in één techniek of een andere, maar in de combinatie van goede elementen van meerdere zaken. En als het gaat over duurzaamheid en voedselvoorziening, we moeten natuurlijk bedenken dat het heeft een aantal zaken werken daarmee mee. De eerste is, als het over planten gaat, over je materiaal zelf. Door veredeling en door techniek te gebruiken, dat die planten resistent kunnen zijn tegen ziekteplagen enzovoort. Het andere is wijze waarop de landbouw wordt uitgevoerd. En ook daar zijn grote ontwikkelingen gaande. En bijvoorbeeld digitale landbouw, waarbij dus heel precies kan worden geploegd, heel precies kan worden gezaaid, op de centimeter nauwkeurig, kan worden aangegeven, hier is water nodig, daar is geen water nodig, enzovoort, enzovoort. Dus ik hoop dat we in staat zullen zijn om van de dingen die we al heel lang kennen, de goede elementen te bewaren en toe te passen en te verbeteren waar mogelijk. En van nieuwe dingen die om de hoek komen kijken, dat we daar kunnen voorzien. En daar heb je echt visionaire mensen nodig die kunnen zien, deze technologie zal deze en deze mogelijkheden hebben.
Wat we eigenlijk altijd zien is, en daar is de marketing ook zeker een fout, is als je gaat kijken naar een bepaald iets dat je eet, dan komt dat van de landbouwer die daar mooi staat in de wei met zijn hark. Dat is niet de landbouw die vandaag de dag wordt toegepast. Het is ook niet realistisch om weer terug te gaan naar alles in onze eigen tuin groeien. Wat dat betreft zijn we daar veel te ver van, maar we zijn wel al sinds dat we bezig zijn met landbouw, dus al 10.000 jaar geleden, zijn we bezig met het genetisch modificeren van planten. Men ziet dat niet zo, maar dat is wel hetgene wat er uiteindelijk is gebeurd. Als je gaat vergelijken met de wilde soorten die er toen de tijd voorkwamen en de gewassen die we nu opeten, bijvoorbeeld theosint is de voorganger van mais, dat ziet eruit als een heel klein plantje met hele kleine zaadjes. En dat ziet er helemaal niet uit als de grote maïsplant die we nu kennen met zijn grote kolven. In die 10.000 jaar hebben wij planten geproduceerd die hele voedzame dingen creëren voor ons. Maar die planten kunnen bijvoorbeeld ook niet overleven in het wild. Die zouden sterven. En dus zijn we al 10.000 jaar bezig met het verbeteren van onze gewassen. En deze technieken in C zijn niet zoveel verschillend met die traditionele technieken. Het is gewoon dat het sneller en specifieker is.
En dat is dus een combinatie van zaken, van de wijze waarop we landbouw uitvoeren en de materialen die we gebruiken.
Gaan we veel van die technologie, deze of andere die misschien nog komen, ook gewoon echt moeten omarmen omwille van ook klimaatverandering? Die het natuurlijk voor bepaalde gewassen alleen maar moeilijker zal maken op bepaalde momenten?
Ja, nou ja, moeten is heel zwaar gezegd natuurlijk, maar veel dingen zullen onontkoombaar zijn dat ze moeten veranderen. En we hebben natuurlijk met klimaatverandering proberen we twee dingen te doen. Eén is het af te remmen. En daar zijn we natuurlijk al heel veel te laat mee, maar af te remmen. En ten tweede te zorgen dat terwijl het klimaat verandert, de effecten zo minimaal mogelijk zijn. En dat betekent dus dat we nu, en neem als voorbeeld in Finland, daar is het seizoen ineens veel langer geworden. En het is ook anders geworden. Het is veel eerder warm en het blijft veel langer warm. En die moeten dat nu zich gaan aanpassen. Wat gaan we dus noemen dan zaaimateriaal? Want dat zaaimateriaal, dat was geënt om ergens mei of juni of zo zaaien en dan weer oogsten. Dus er zijn heel veel dingen die verandering nodig hebben. En dan gericht op die twee dingen als het over klimaat gaat. Afremmen van de klimaatverandering en ons aanpassen zodanig dat we, terwijl het klimaat nog verandert, in ieder geval voedselveiligheid zoveel mogelijk kunnen garanderen. altijd hebben we aangepast op de veranderingen. Sinds 10.000 jaar is het ijs zich gaan terugtrekken van de ijstijd tot nu. En dat heeft allerlei veranderingen teweeg gebracht. Daar hebben we ons aan moeten aanpassen. Je hoort vaak het adagium van laten we doen de traditionele dingen die hebben bewezen goed te zijn. Maar de traditie van vandaag was de innovatie van gisteren. Die dingen zijn niet zomaar gedicteerd van bovenaf. Die zijn langzaam maar zeker zo gekomen. En sommige dingen die werken heel goed, andere dingen zullen moeten aangepast. Dus ik denk dat het onontkoombaar is dat we zoveel mogelijk innovatieve dingen zullen moeten in ogenschouw nemen. Dus niet betekent dat innovatie per definitie goed is. Maar we moeten er open voor blijven staan. Dat betekent ook niet dat je moet zeggen, alles wat vroeger goed was, is nu slecht. Nee. We zullen iedere keer moeten bekijken, werkt dit niet. Wat alleen onverstandig zou zijn, als je met alle technieken die we vroeger hadden, die problemen hebben veroorzaakt, denken dat we daar gewoon mee door kunnen gaan. Zonder consequentie. Dat is dus niet het geval. Dus je zult moeten blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zo goed mogelijk om te gaan met de beperkte zaken die we hebben. En zoveel mogelijk de effecten van wat we doen te verminderen.
Is gentechnologie volgens jou de beste manier om duurzame voedselzekerheid en duurzame landbouw te voorzien? Of aan duurzame landbouw te doen en duurzaam voedselzekerheid te creëren?
Ik zou niet zeggen dat het de beste manier is, maar het is een manier om een gewas aan te passen. En dus moet een veredelaar altijd zelf zijn toolbox kiezen wat dat het beste uitkomt of waar dat hij de beste resultaten mee haalt. Maar het is zeker wel een techniek die de veredelaar heel erg kan helpen om dit proces te versnellen.
Deze innovatie zien we ook gebeuren op heel veel fronten. We hebben bijvoorbeeld in Europa al decennia lang wat ze noemen een eiwit deficiency, een eiwittekort. En dat betekent dat we veel meer proteïne invoeren in de vorm bijvoorbeeld van soja dan dat we zelf produceren. En ironisch genoeg zijn diezelfde sojabonen die je niet mag telen hier in Europa, die worden de eiwitten daarvan en de bonen daarvan, die importeren we bij miljoenen tonnen elk jaar vanuit Brazilië, Argentinië en andere landen. Los daarvan is er een algemeen wens in Europa dat we moeten zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn op het gebied van eiwitten. Mm-hmm. En als je ziet wat daar op het moment gaande is, dat zijn fantastische zaken. Bijvoorbeeld dat gewassen die we al jaren gebruiken voor eiwitten, zoals sojabonen, misschien kunnen we die zodanig aanpassen dat die ook veel beter groeien in Europa. Want ze hebben een bepaald klimaat nodig. In Europa vind je hoofdzakelijk sojabonen in Roemenië bijvoorbeeld. Dus je kan bestaande gewassen nemen die nog niet zoveel geteeld in Europa, kun je aanpassen zodat ze wel groeien. Je kan andere gewassen die nog niet zoveel gebruikt worden voor proteïne, voor eiwitten, zoals lupine, daarvan kun je ook aan werken om te zorgen dat die meer produceren, langer produceren en ook in Europa geteeld kunnen worden. Je kan kijken naar champignons, je kan kijken naar heel veel verschillende soorten mogelijkheden voor proteïne, voor eiwitten. Je kan bijvangst in de visvangst, wat normaal wordt weggegooid, zou je kunnen verwerken zodanig dat je er eiwitten uit kan halen. Ja. En er is bijvoorbeeld heel interessant onderzoek gaande aan de ULB hier in Brussel, waarbij ze kijken naar de mogelijkheden om eiwit te extraheren uit schapenwol.
Oké.
Ja, en dat is nog heel ver weg.
Ja?
Maar het besef is natuurlijk wel, er zit in wol, in alle keratinehoudende delen van levende wezens, daar zit heel veel eiwit in. Op het moment kunnen we daar nog niet makkelijk bij. Je kunt niet zomaar wol eten, want dan word je ziek. maar er zijn dus mogelijkheden daar. Dus dat zijn ze aan het uitzoeken. Kun je dat zodanig extraheren? Want kun je nagaan als je van alle wol die geoogst wordt ieder jaar, die niet gebruikt wordt voor truien en sokken, als je daar eiwit uit zou kunnen halen.
Ja, natuurlijk. Ja,
dus er zijn heel veel mogelijkheden. Geen van die dingen zal de enige oplossing zijn. En het is gewoon van groot belang dat overheden blijven investeren in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ja. En ook naar het zoeken naar verbeteren van bestaande mogelijkheden.
Daar is Frederik Leroy het niet 100% mee eens.
En voeding is wat je koopt in de winkel. In de winkel is open het grootste deel van de dag. Er zijn zelfs nachtwinkels. Dus je kunt eigenlijk altijd aan voeding geraken. Het is vaak gereduceerd tot een verpakking met iets in. Zeker als het gaat over dierlijke producten vandaag, is alles ervan ontdaan dat ook nog maar op een dier lijkt tegenwoordig. Vroeger kocht je het ganse dier, nu koop je de filet en komt dan in een schaaltje met een plastiekje over, of eventueel nog zelfs karton rond. Het wordt altijd maar abstracter. En dat is niet bevorderlijk voor het grote debat, waarbij heel snel voeding gereduceerd wordt tot een symbolische functie. Het gaat hem vaak over symboliek van wat iets voorstelt. Hè. Groene zaken worden gezien als natuurlijk. Je kent die verschillende associaties die je maakt met kleurtjes, met soorten voedsel goed gepresenteerd wordt en welke winkel je het koopt. Al die zaken spelen mee in percepties, maar vaak zijn het ook effectief percepties die eerder dan echt feitelijke aspecten van het voedingsmiddel. Wat je niet mag vergeten is dat voeding heel erg identitair is. De manier waarop we eten is niet alleen wat we ons lichaam willen geven, het is ook wat we willen tonen aan de rest. Dus er is een soort morele kant aan voedsel. Als we iets, als we uitpakken met wat we eten, dan is dat ook om te tonen wat voor burger je bent. Dus men gaat vaak voedsel gaan gebruiken om identiteit op te bouwen. Men heeft dat ook al gedaan opnieuw sinds lange tijd. Dus dat is vooral sterker beginnen groeien, en er bestaat historisch materiaal over, men is dat sterker beginnen groeien sinds de 19e eeuw, tweede helft 19e eeuw in het bijzonder. In de Engels sprekende gebieden voor eerst is voeding meer en meer een burgerlijke communicatie geworden. Dus we willen zijn wat we eten en omgekeerd. Dus we gebruiken het voedsel om ons te profileren.
Ook aan Frederik stel ik de vraag, is fermentatie dé manier om aan duurzame voedselvoorziening te doen?
Aangezien ik vooral werk op dierlijke producten en aangezien die ook het meest controversieel zijn in die ruimte, is dat iets dat altijd wel meespeelt in de kantlijn van wat ik doe. Je moet zien natuurlijk dat fermentatieprocessen sowieso gericht zijn op het verduurzamen van landbouw. Dus daar zijn ze voor ontworpen geweest en daarom zijn ze ook vandaag nog altijd nuttig. Ze zijn in staat om vaak producten te opwaarderen of basismateriaal te opwaarderen dat misschien anders van slechtere kwaliteit zou zijn of een surplus zou zijn of dat minder geschikt zou zijn voor directe consumptie. Dus het zijn bij uitstek eigenlijk ecologische voedseltransformatieprocessen altijd al geweest en ook vandaag en zeker in de toekomst heeft fermentatie daar denk ik een heel grote rol in te spelen.
Ja, want je zegt al direct van ja, dat dierlijke aspect is een grote controvers. Kan je dat uitleggen waarom dat zo'n complex evenwicht is? Want ik denk dat je daar constant op balanceert om uit te leggen dat je wel inzet voor ecologische voedselproductie en tegelijkertijd dat je inzet voor het dierlijke aspect daarvan en dus nog wel aan dierenleed verantwoordelijk bent of kan gesteld worden, lijkt mij.
Ja, oké, dierenleed is nog een ander verhaal, dat is nog een andere dimensie. Je kunt dat ook zien als een ecologische dimensie, als je dat wil. Hè. Maar dat is nog een andere dimensie bovenop het duurzaamheidsaspect. Mm-hmm. Dus als je dierlijke producten maakt, ga je ook intrinsiek, ga je daarmee direct gekoppeld ook effectief ook dieren doden om dit voedsel te kunnen produceren. Dat hebben we altijd al gedaan, maar de laatste decennia in het bijzonder is dat iets dat wat moeilijker valt. Daar zijn verschillende redenen voor. Je kunt daarover hebben als je wil, maar er zijn verschillende redenen voor. En dat speelt mee in hoe we naar voedsel kijken. En uiteindelijk een voedseltechnoloog begeeft zich op die domeinen waar de maatschappij vraagt naar oplossingen. Mijn opinie is dat er nog steeds plaats is voor dierlijke productie. Dat wil niet zeggen dat alle dierlijke productie nog geschikt is en geschikt zal zijn. Net zoals plantaardige productie is daar ook verandering nodig en ook merkbaar. Ik bedoel, daar verandert ook heel erg wat. Dus het ganse voedselsysteem is in evolutie. Ik denk dat het moeilijk zou zijn om de dierlijke component daaruit te halen zonder schade te gaan opleveren. In mijn opinie is de beste oplossing een integratie van de beste kant van de dierlijke en de beste kant van de plantaardige productie geïntegreerd om te komen tot ergens een sweet spot waar alles het beste draait.
Ja, dat is heel idealistisch, denk ik, om op die manier te denken. Want je zegt zonder enige schade te gaan teweegbrengen. Over welke schade spreek je dan?
Wel, zonder enige schade is natuurlijk een illusie. Ik bedoel, ik denk niet dat het idealistisch is. Er zijn gewoon praktijken beschikbaar die geïdentificeerd geweest zijn als goede manieren om aan landbouw te doen of aan veeteelt te doen. Ik bedoel, die kennis die bestaat. We moeten ervoor zorgen dat die impact die er komt, dat die er altijd zal zijn, ik bedoel, wat je ook doet, heeft een impact, dat die zoveel mogelijk gericht is op wat men dan noemt duurzaamheid in de toekomst toe. En daar zijn oplossingen, of tenminste, er is potentieel. Er is heel wat potentieel aan de dierlijke kant, net zoals er heel wat potentieel is aan de plantaardige kant. Maar waarbij het potentieel volgens mij vooral ook ligt in het integreren van die twee. Dus het is potentieel. Dus ik denk dat die ganse opdeling in dier versus plant niet echt een nuttige visie is.
Dit was de 10e aflevering van Scientist with a Cause.
Een podcastreeks van de VUB, gerealiseerd door de Podcast Planet.